Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al geleerd dat toen pater Maximiliaan voor een eerste keer vertrokken is uit Japan, om eigenlijk aanwezig te zijn in Polen, bij de verkiezing van een nieuwe provinciaal overste, dat daar besloten wordt om frater Tsuprik te benoemen tot verantwoordelijke, tot overste van Mugenzai no Sono in Japan. Dat betekent dus dat pater Maximiliaan terugkeert naar Japan niet meer als overste en verantwoordelijke over het project dat hij zelf heeft gesticht, maar als onderdanige, gehoorzaam aan pater Tsuprik. En zo waren we bij die gehoorzaamheid gekomen, een van die uitzonderlijke deugden van de heilige pater Maximiliaan. We zien ook de manier waarop dat hij met vaderlijke ontferming spreekt met zijn medebroeders. En hij had er de gewoonte van gemaakt op zondag alle broeders om zich heen te verzamelen en zich broederlijk en vertrouwvol met hen te onderhouden. Op een van deze bijeenkomsten vroeg hij aan een broeder, waarom wordt men kloosterling? En daar waren we geëindigd een vorige keer. Overtuigd het juiste antwoord te geven, dacht de broeder geen twee keer na en antwoordde, om zich te heiligen. Goed, zei pater Maximiliaan, maar ook in de wereld kan men heilig worden. En we hebben zoveel heiligen die nooit in een klooster geweest zijn. De arme broeder begon toen over de moeilijkheden in de wereld en om zich juist uit te drukken, voegde hij eraan toe om de heiligen na te volgen. Nog steeds goed, ging pater Maximiliaan verder, maar beste broeder, hoe kan iemand die in het klooster leeft de heilige kluizenaar Paulus navolgen, die 30 jaar in de woestijn leefde? Of de heilige Simon, die jaren en jaren op een kolom vertoefde? Of zoveel andere heiligen, die alle mogelijke boete deden? De broeder werd verlegen en wist niet meer wat te antwoorden. Pater Maximiliaan keek intussen met een onderzoekende blik naar de broeders, om hem heen, alsof hij wachtte op een antwoord van wie dan ook. Dat antwoord kwam echter niet, en toen ging hij vaderlijk, als een meester op school, verder door een eenvoudiger vraag te stellen, als om hun het verlangde antwoord in de mond te geven. Waardoor kunnen wij ons in de orde heiligen? En tenslotte kwam het. Door de wil van God te doen. Eindelijk, hernam pater Maximiliaan, zo is het. Om heilig te worden in de orde is het voldoende de wil van God te volbrengen. Alleen hij die echt en blind gehoorzaamt aan zijn oversten, doet Gods wil. Het is niet nodig dat wij grote dingen doen of buitengewone verstervingen. Weinig eten, op de blote grond slapen, boetegordels dragen, zich tot bloedens toe te geeselen of hele dagen in gebed en geestelijke lezing doorbrengen. Onze enige plicht in het klooster is de wil van God te doen, door de volmaakte gehoorzaamheid, tot in de kleinste en soms onbeduidende zaken. Dikwijls, als hij op reis ging, werd hij door de confraters waar hij logeerde gevraagd een toespraakje te houden. Het eerste waar hij dan over sprak, was de gehoorzaamheid. Door een eenvoudige, maar goed gevonden tekening bleef zijn speech nog lang in het geheugen hangen. Waar het mogelijk was, ging hij naar een schoolbord, of hij nam een lei of stuk papier en tekende met vaste hand een heel grote W en rechts een heel kleine W. Deze twee letters verbond hij met het teken is gelijk aan en het geheel plaatste hij dan tussen ronde haakjes, alsof hij er een bovennatuurlijke algebraïsche vergelijking van wilde maken. Haakje open, grote W is gelijk aan kleine W, haakje gesloten. En dan ging hij verder. Als onze wil gelijk is aan de wil van God, dan zijn wij heiligen. Van hieruit redeneerde hij dan verder om te bewijzen dat de wil van God en van de onbevlekte enkel en alleen de wil van de oversten is. Geheel in overeenstemming met deze leer was het dagelijks voorbeeld van zijn leven. Pater Cornelius Tschuprik, die 6 jaar zijn provinciaal was, van 1927 tot 1933, en later, van 1933 tot 1936, zijn overste in Japan, getuigt als volgt. In heel zijn doen en laten gebruikte Pater Maximiliaan de kloosterlijke gehoorzaamheid als kompas. Hij had maar één zorg, de wil van God en er zich naar schikken. De wil van God vond hij in de gelofte van gehoorzaamheid. Aan deze heilige deugd dankte hij het succes van zijn werk. Hij hield zich stipt aan het klokje van gehoorzaamheid. Hij liet liggen waarmee hij bezig was en haastte zich deel te nemen aan de geestelijke gemeenschappelijke oefeningen. Hij leerde de gehoorzaamheid aan de broeders waarover hij overste was en prentte hun vooral de overtuiging in dat door aan de oversten te gehoorzamen men aan God gehoorzaamde. In zijn werkzaamheden liet hij zich leiden door de gehoorzaamheid en ook in zaken van minder belang vroeg hij naar de wil van de oversten. Dit wordt bewezen door de overvloedige correspondentie met degenen die boven hem stonden. Als overste hield hij dikwijls conferenties over de gehoorzaamheid. Toen hij in 1933 van Niepokalanov naar Japan vertrok, nam hij afscheid van de paters en broeders. De provinciaal, pater Anselmus Kubit, gaf hem opdracht onvoorbereid een toespraak te houden tot de confraters. Pater Maximiliaan sprak ongelooflijk mooi over de kloosterlijke gehoorzaamheid. Zijn woorden waren zo geïnspireerd en diepzinnig dat allen verbaasd stonden en pater provinciaal deze rede vergeleek met een les aan de universiteit over deze deugd. In Japan bezitten de broeders nog conferenties van pater Maximiliaan over de gehoorzaamheid die zij als een heilige erfenis bewaren. Eens wilde pater Cornelius de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan op een harde proef stellen. In de missie van Japan oefende pater Maximiliaan druk uit om de oplage van Seibo no Kishi tot een maximum op te voeren. U herinnert zich, Seibo no Kishi is de naam van de Ridder der Onbevlekte, het tijdschrift dat gesticht werd door pater Maximiliaan in Polen en dus verder in Japan. Ik kende dat vurig verlangen en besloot de waarde van zijn gehoorzaamheid eens uit te zoeken en haar op de proef te stellen. Daarom verbood ik hem het aantal te vermeerderen zonder hem uitleg te geven van de reden van mijn beslissing. De dienaar Gods onderwierp zich rustig aan mijn verbod, zonder van zijn teleurstelling blijk te geven. En hij bleef met mij omgaan als voordien, met alle vertrouwen en hartelijkheid. Het is duidelijk dat ik later het bedoelde verbod heb ingetrokken. Met zoveel overgave gehoorzamen aan een bevel van de overste, dat zo tegenstrijdig was met de doelstellingen van Mugenzai no Sono, en in een periode van gunstige reacties, is een teken van een heldhaftigheid die hij bereikt had door voortdurende beoefening van de deugd. In de heldhaftigheid zit echter altijd een grote dosis zelfverloochening en innerlijk lijden. Maar God, die in zijn plannen omtrent de uitdeling der genaden voor het welzijn der zielen het lijden toelaat, geeft ook hulp en beloning. Op 24 januari 1934 kreeg Mugen Zaino Sono onverwachts bezoek van de apostolische delegaat, Monsignor Marella, later kardinaal en de aartsbisschop van Tokio. Zij stonden verwonderd over de uiterste armoede die er heerste. Toen zij de drukkerij bezocht hadden, waren zij nog meer verbaasd over de activiteit te midden van die armoede. Op een bijeenkomst van de Japanse klerus in 1935 te Tokio werd Mugen Zaino Sono als voorbeeld van de beste missiemethodiek gesteld. In een brief van 1931, gestuurd naar pater Florian Kozura, de overste van Nyepo Kalanov, vinden wij een plan van een soort organisatie van de ridderschap. Wat de ridderschap der onbevlekte betreft, schreef hij, heb ik alle details nog niet duidelijk voor ogen, maar mij lijkt toch dat in ieder land een stad der onbevlekte moet komen en waardoor de onbevlekte kan heersen over allen, ook met de meest moderne uitvindingen, omdat deze haar het eerst moet dienen en dan pas de handel, de industrie, de sport enzovoort. De pers dus, en nu ook de radio en de bioscoop, en later iedere andere uitvinding moeten gebruikt worden om het verstand te verlichten en de harten voor haar te winnen. Nepokalanov zelf zou al meer moderne en geschikte uitvindingen kunnen doen om dit uit te voeren. Mij lijkt dat naast de ridder, die voor allen bestemd is, en de kleine ridder voor de kinderen, er andere publicaties kunnen komen, kranten, week- en maandbladen, ook uitgaven die niet periodiek verschijnen om op een of ander onderwerp dieper in te gaan. Maar alles wat men schrijft moet aangepast zijn aan de ontwikkeling en sociale omstandigheden van de lezers. Het gaat erom, om door middel van de onbevlekte heel de wereld te veroveren en elke ziel te winnen voor de onbevlekte en door de onbevlekte voor het allerheiligste hart van Jezus. Vandaar dat ik denk dat mettertijd iedereen de wonderdadige medaille draagt en lid is van de ridderschap. In iedere stad en in elk dorp zal er een club komen van de ridderschap, niet zo talrijk, maar wel ijverig en van de tweede graad, of beter nog verschillende clubs, volgens beroepen en omstandigheden, met als doel om binnen de grenzen van hun eigen kunnen datgene te doen wat wij in Nepokalanov onbegrensd verrichten. We hebben immers ons hele leven uitsluitend aan haar toegewijd, terwijl de leden van die clubs ook andere verplichtingen hebben. De leden van die clubs zullen allereerst moeten proberen hun wil in overeenstemming te brengen met die van de onbevlekte, dat wil zeggen, haar zoveel mogelijk beminnen, en vervolgens moeten zij trachten hun eigen inwendig vuur zoveel mogelijk te verspreiden, niet alleen in persoonlijke gesprekken, maar ook bij gelegenheid van vergaderingen. Ze zullen de juiste middelen moeten zoeken, de resultaten ervan bestuderen en verbeteren naar gelang de ervaring, opdat de onbevlekte zo spoedig mogelijk de harten van allen veroveren waarop men vat kan krijgen. Nepokalanov, waar zoveel paters zijn, zal moeten klaarstaan de nodige instructies en richtlijnen te verschaffen, en de paters moeten gereed en bereid zijn om door het hele land te trekken om een helpende hand toe te steken. Uit deze brief blijkt dat het hier gaat om plannen die van nabij betrekking hebben op de editoriale en bestuurlijke ontwikkeling van de Poolse stad der onbevlekte. We zijn pas in 1931, een jaar na zijn vertrek naar Japan en enkele maanden na de dood van pater Alfons Kolbe, die de idealen van zijn broer goed kende en de benoeming van pater Florian Kuzura tot overste van Nepokalanov. Dit klooster werd totaal in beslag genomen door de ontwikkeling van de drukkerij. De uitgaven van de ridderschap bestond enkel nog in het tijdschrift De Ridder en wat kerkboekjes. Er waren toen ook nog maar weinig paters. Niettemin, onder het bestuur van pater Florian, die trouw de richtlijnen van pater Maximiliaan volgde, afhankelijk natuurlijk van de goedkeuring der betrokken oversten, groeide het werk door de uitgave van nieuwe tijdschriften. Ook werden er zeer actieve Maria-groepen gevormd van de ridderschap, die pater Maximiliaan gedurende zijn kort verblijf in de zomer van 1933 in oogenschouw kon nemen. Ongetwijfeld zijn er bij die gelegenheid ook nieuwe richtlijnen gegeven en voorstellen gedaan, maar omdat het mondeling gebeurde, hebben wij er geen documenten over. Doch de nieuwe ontwikkelingen van de ridderschap, vooral de stichting van Mugenzai no Sono in Japan, waar zij het in mindere mate dezelfde bedrijvigheid op gebied van de pers en het apostolaat bestond als in Polen, maakten het noodzakelijk de krachten beter te bundelen en de organisatie van de ridderschap niet meer nationaal, maar internationaal te perfectioneren. Daardoor kwam het dat de broeders van het Poolse Niepokalanów in hun brieven aan pater Maximiliaan raad vroegen en hem voorstellen deden voor nieuwe apostolaatsplannen. Zo vinden wij in de brieven die pater Maximiliaan toen naar Polen zond, meer precieze elementen van een steeds betere organisatie van de ridderschap. Later, na zijn dood, zullen de oversten er dankbaar gebruik van maken om de algemene en definitieve statuten op te stellen. Vooral mag er, volgens de stichter, geen verwarring bestaan met betrekking tot de indeling van de ridderschap in 3 graden. De benaming van de ridderschap, van de 1e, 2e en 3e graad, is intern onder ons ontstaan. Volgens het kerkelijk recht is de ridderschap een godvruchtige vereniging, Pia Unio, die wij namelijk van de 1e graad genoemd hebben, terwijl de benaming van de 2e en 3e graad alleen maar een kwestie is van organisatie. De steden der onbevlekte worden door interne en bijzondere statuten bestuurd. Zoals wij zagen, hadden de meeste leden een 4e gelofte afgelegd van volledige overgave voor de zaak van de onbevlekte, door de gehoorzaamheid, en deze moeten wij beschouwen als leden van de ridderschap van de 3e graad. De leden van de Maria-groepen van de ridderschap, die een aparte organisatie hebben voor het apostolaat, ingegeven door plaatselijke noodwendigheden, kunnen zich als leden van de ridderschap beschouwen in de 2e graad. Maar zowel voor deze als voor de anderen geldt slechts 1 benaming, namelijk die van godvruchtige vereniging. De ridderschap der onbevlekte. Deze alleen en als zodanig is kerkelijk goedgekeurd. Vandaar dat het aantal zetels begrensd kan worden en meer nog het aantal van de steden der onbevlekte. Waar het op aankomt is de verspreiding van de ridderschap en de geest van volmaakte toewijding aan de onbevlekte. Het is niet goed zich druk te maken over het feit dat de ridderschap nog maar weinig leden heeft, ofschoon iedere zetel moet trachten leden te winnen. Het is van groter belang zielen te winnen voor de onbevlekte dan het oprichten van nieuwe verenigingen naast de reeds bestaande. Het is dus de moeite niet waard links en rechts nieuwe zetels te stichten. Wat van belang is, is de verspreiding van de ridderschap in de 1e graad. Dit is het gemakkelijkste en eenvoudigste, daar de inschrijvingen direct gericht kunnen worden aan de steden der onbevlekte. Om de zielen te winnen voor de onbevlekte, dringt pater Maximiliaan aan op een georganiseerd apostolaat van de steden der onbevlekte die hij in ieder land zou willen stichten en die met elkaar verbonden zouden zijn door een centraal bestuur van de ridderschap. Iedere Maria-stad moet haar activiteit in 3 richtingen verdelen. Het inwendig apostolaat in het klooster zelf. Ten tweede, het uitwendig apostolaat voor het volk, en ten derde apostolaat voor het buitenland, waarmee hij de mensen bedoelt van dezelfde taal over de hele wereld verspreidt. Maar de hele organisatie van de ridderschap, al is deze nog zo volmaakt, heeft volgens pater Maximiliaan geen enkele waarde als de leden de ware geest van toewijding aan de onbevlekte zouden verliezen. Vandaar ook dat hij telkens en telkens terugkomt op de bron van het apostolaat, de liefde tot de onbevlekte. Op 12 oktober vierde pater Maximiliaan zijn naamfeest. Als antwoord op de gelukwensen uit het Poolse Niepokalanów schreef hij een lange brief terug, waarin heel zijn ziel snakte naar het apostolaat van de onbevlekte en brandde van verlangen om het vuur van zijn liefde uit te storten in de harten van zijn confraters. Ik heb erg veel vertrouwen in uw gebeden. Ik heb ze zo nodig, omdat ik overtuigd ben veel te weinig gedaan te hebben voor de onbevlekte, en wat ik deed heb ik nog slecht gedaan. Het gaat om de zielen, om de grootste glorie aan God verschuldigd. Men zou ervoor moeten zorgen dat de mensen de onbevlekte beter kenden. Iedere mens zou de verhouding moeten kennen die er bestaat tussen de onbevlekte en God de Vader, tussen haar en God de Zoon, tussen haar en de Heilige Geest, de verhouding van de onbevlekte met de Heilige Drie-eenheid, met Jezus, met de engelen en met onszelf. We weten nog zo weinig van wat de onbevlekte vanaf haar bestaan tot op heden gedaan heeft voor de mensheid. Ik dank u voor de gebeden en vraag om nog meer gebed, dat allen en iedereen in het bijzonder mij duizendmaal mogen overtreffen, en ik ze op mijn beurt een miljoenmaal en zij mij weer een miljard keer als in een edele wedstrijd. Het gaat er niet om dat ik of hij of een ander het meeste doet, maar dat het uiterste gedaan wordt voor de onbevlekte. Zij moet zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte wijze bezit nemen van iedere ziel, om in elke ziel te leven en te handelen, om in iedere ziel het goddelijk hart, de goddelijke liefde, God lief te hebben. Het gaat erom de liefde van het schepsel voor de schepper steeds vuriger te maken.
Toen pater Maximiliaan in 1927 Nipokalanov stichtte,
had hij niet de bedoeling een kerk te bouwen. Hij wilde enkel een kapel voor de gemeenschappelijke gebeden van zijn confraters, met wat ruimte voor de mensen die in de buurt woonden. In plaats van een grote en mooie kerk te bouwen, achtte hij het beter alle beschikbare middelen te gebruiken voor de katholieke pers. Voor hem was Spanje een waarschuwend voorbeeld. Dit land was weliswaar schatrijk aan grote en prachtige heiligdommen, maar zonder een diepgaand christendom, zoals enkele jaren later de communistische vervolging zou bewijzen. Het plan om een kerk te bouwen kwam pas later, toen men aan een reorganisatie van Diepo Calanov toe was en men tevens rekening hield met de mensen die om de stad der onbevlekte heen woonden en waarvoor de kapel te klein bleek. Van dat ogenblik af kwam ook de nieuw te bouwen kerk terecht in zijn plannen, die verwezenlijkt moesten worden volgens de geest van de ridderschap der onbevlekte. De nieuwe kerk moest niet alleen een huldeblijk zijn voor de hemelse koningin, maar zou ook aan alle leden van de ridderschap en aan de gelovigen het doel en de geest van de ridderschap moeten tonen. Volgens de beginselen van een heilige opvoedkunde wilde Pater Maximiliaan dat de ridders in alles, woord, geschrift, werk, gebouw, herinnerd werden aan het doel van hun lidmaatschap van de ridderschap en hun toewijding aan de onbevlekte, en dat wilde hij heel bijzonder laten uitkomen in de bouw van de kerk. In haar constructie en versiering moest zij de dogmatische reden van de onvoorwaardelijke toewijding aan Maria tot uitdrukking brengen. Zelfs onder de vurigste ridders zullen er zijn voor wie Kolbes godsvrucht en verering van Maria overdreven lijkt, alsof de onvoorwaardelijke toewijding aan en de verheffing van Maria afbreuk zou doen aan de ware godsverering. Maar zijn antwoord was steeds hetzelfde als een refrein van een lied dat hij dagelijks zong ter ere van Maria, door de onbevlekte naar het hart van Jezus. Deze essentieel dogmatische gedachte, gebaseerd op het universele middelaarschap van Maria, wilde hij tot uitdrukking brengen door het altaar in de voorlopige kapel van de twee steden van de onbevlekte. In het midden van het altaar het beeld van de onbevlekte, zoals zij verscheen aan de heilige Catharina Labourée. Daarboven, als in een hemels visioen, Jezus de Verlosser, die zijn allerheiligst hart toont. Want zoals Maria de ladder is die ons naar Jezus brengt en die op zijn beurt als Verlosser onze smeekbeden aan zijn hemelse Vader aanbiedt, zo wordt ook de barmhartigheid van God de Vader door de verlossing van Jezus geschonken aan de zielen door de handen van Maria. De kerk, schrijft Pater Maximiliaan aan Pater Florian Cojura, overste van Diepo Calanov, moet zo groot worden als nodig is, maar arm en mooi, harmonieus in al haar onderdelen. Ze moet aan haar enig doel doen herinneren, zoveel mogelijk zielen door de onbevlekte redden en heiligen. Bezoekers worden vaak aangetrokken door de kunstwerken in de kerken, eerder dan door de tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Deze prachtige dingen verstrooien in plaats van tot gebed uit te nodigen. Zij sluiten dus eigenlijk het doel uit waarvoor de kerk gebouwd is. Zo gaat het ook met mooie muziek. Om deze te horen gaan de mensen naar de kerk, zoals dat in enkele Romeinse basilieken gebeurt. Ik stel mij een mooi beeld van de onbevlekte voor op het hoogaltaar. Een eind daarboven, de monstrans met het Allerheiligst Sacrament, dat altijd is uitgesteld, en langs de middenbeuk de broeders die om beurt een eeuwigdurende aanbidding houden. Wanneer men in de kerk komt, moet men zich als het ware gedwongen voelen op de knieën te vallen en zo in aanbidding te blijven. Vervolgens naar de onbevlekte op te zien en de kerk weer verlaten. Dan zullen zij en Jezus samen hun zaken regelen. Samen zullen zij de belangen van de missies behartigen en werken aan de bekering van de hardnekkige en halsstarrige harten der heidenen. Boven het beeld, op de muur of op een groot raam, een mooie afbeelding van Jezus, die alle mensen uitnodigt zijn allerheiligste hart te beminnen. Gedurende het verblijf van Pater Maximiliaan in Japan begon Pater Florian het materiaal te verzamelen dat voor de nieuwe kerk nodig was. Toen Pater Maximiliaan in Polen terug was, ging hij ermee door. In de tweede helft van 1938 begonnen de werkzaamheden en toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren de fundamenten klaar, maar het materiaal werd door de bombardementen totaal vernield. Vanuit de hemel mocht Pater Maximiliaan het grootse werk aanschouwen. Toen de vijandelijkheden gestaakt waren, keerden de broeders uit de concentratiekampen en gevangenissen terug en begonnen de kerk te bouwen, zoals Pater Maximiliaan haar gewenst had. Hiermee vervulden zij een belofte die zij in gevangenschap hadden gedaan en voerden zij het geestelijk testament van Pater Maximiliaan uit. Op 3 oktober 1954 werd de kerk plechtig geconsacreerd. Nu is Niepokalanov met haar heiligdom van de onbevlekte, dat tevens een gedachtenis is aan het apostolaat, de heiligheid en het martelaarschap van Pater Maximiliaan, na Szczestochowa het meest bezochte heiligdom van Polen. In 1937 werd te Warschau het jaarlijks congres gehouden van de uitgevers van kranten en tijdschriften. Ook Pater Maximiliaan, die intussen weer in Niepokalanov woonde, zoals wij nog zullen zien, nam er aan deel. Dr. Jozef Stemmler, directeur van een persagentschap die tot de aanwezigen behoorde, heeft deze verklaring over Pater Maximiliaan gegeven. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen en op een heel bescheiden manier liet hij de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Ongetwijfeld heeft dit waarderend oordeel betrekking op de uitgave van de kleine krant, waarvan wij het eenvoudige begin en het warme onthaal door de Poolse katholieken al verteld hebben, toen wij een samenvatting gaven van de verschillende tijdschriften van Niepokalanov. Maar omdat de geboortedatum van de Maligynik in het jaar 1935 valt, dat is dus de Poolse naam van de kleine krant, toen Pater Maximiliaan nog in Japan werkte, en omdat deze krant, die natuurlijk ook aan politiek deed, na de inval in Polen een mikpunt werd van de nazistische autoriteiten, is het noodzakelijk dat we in helder licht plaatsen wat Pater Maximiliaan voor deze krant deed. Zoals wij gezien hebben, stond de uitgave van een krant op het programma van de ridderschap vanaf 1931. Nauwelijks was de drukkerij van Niepokalanov ertoe in staat, of men begon erover te spreken met de oversten, opdat de droom, een krant uit te geven in de geest van de ridderschap, werkelijkheid kon worden. Maar Pater Maximiliaan wilde niet dat men overhaast te werk ging. Wat de krant betreft, schreef hij in november 1934 aan de broeders van Niepokalanov, die een beetje ongeduldig werden. Wanneer de onbevlekte het wil, zal zij haar wil bekendmaken door de hoogeerwaarde Pater Provinciaal. Hij wilde intussen wel dat de pater, die bestemd was directeur te worden, zijn voorbereiding perfectioneerde. Het was Pater Marianus Wojcik, die reeds speciale studies gemaakt had in de journalistiek. Om vast te stellen of Niepokalanov dit werk aankon, wilde hij dat men hem in Japan monsters en drukproeven stuurde. Het was royaal met zijn raadgevingen omtrent de propaganda om te bereiken dat de krant zo snel mogelijk een vaste plaats kreeg in de krantenwereld. Twee brieven uit die tijd geven richtlijnen waaruit zijn journalistieke bekwaamheid blijkt. Toen de eerste drukproef hem in november 1934 bereikte, beperkte hij zich tot enkele algemene opmerkingen. Boven alles acht ik het nodig te beginnen met een krant die klein van formaat is. En eenvoudig, in allerlei opzichten, we moeten ruimte reserveren om bekendheid voor de krant te verwerven. Ik geloof dat een maand lang het bericht moet herhaald worden dat de krant dagelijks zal verschijnen. Als de ervaring aan de vooruitzichten voldoet, dan vooruit. Ook het eerste nummer van de Ridder kondigde een onzekere toekomst aan. Wij moeten ook niet uit het oog verliezen dat het eerste doel van de ridderschap is de kennis van de onbevlekte onder zoveel mogelijk mensen te brengen. Ook moet men zorg dragen dat de berichten echt nieuw zijn en dat de prijs zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld 2 groschen. Het kleine formaat, zelfs de helft van het proefnummer dat mij gestuurd werd en dat noodzakelijk is om de prijzen laag te houden, moet ons niet de moed doen verliezen. De dagelijkse berichten moeten kort zijn en talrijk, zoals ook de illustraties. Ik herhaal dat men ervoor moet zorgen dat de berichten het allerlaatste nieuws moeten bevatten. Wat de verspreiding betreft, moet meer rekening gehouden worden met de verkopers dan met de verzending aan de abonnees per post, want het zal erg moeilijk zijn de portie te kunnen dekken met 2 groschen. In de steden moet men verkopers werven, leden van de ridderschap of van de Maria-groepen van de ridderschap, die te betalen zijn en een vergoeding ontvangen naar gelang de verkochte exemplaren. Vanaf het begin moeten oplagen minstens 30.000 exemplaren tellen, anders zullen de onkosten het de redactie onmogelijk maken het allerlaatste nieuws binnen te krijgen. Door deze ziekte, ik bedoel het gebrek aan echt nieuws, zijn reeds Polen en al eerder de katholieke Pool ten onder gegaan. De naam De Kleine Krant is goed. Het is beter op zondag de uitgave niet te onderbreken. Voor de rest zal de onbevlekte en zij alleen haar wil door middel van de oversten bekendmaken. Na deze instructie stonden de broeders van Jipokalanov in vuur en vlam en ze haasten zich hem een nieuwe en definitieve drukproef te zenden met enkele opmerkingen over de prijs. Pater Maximiliaan antwoordde: vandaag is de kleine krant aangekomen en ik antwoord onmiddellijk. Het kan zijn dat de prijs van 2 groschen wat al te laag is. Maak er 5 van. De naam is goed bedacht. Enkele regels en kolommen staan niet op hun plaats. Men merkt de haast bij het indelen van de kolommen. De plaatselijke nieuwtjes zijn van tevoren niet te veroordelen. Men moet ze behandelen volgens de uiterlijke waarde in de afzonderlijke gevallen. Het vooroordeel dat het geen katholiek is veel moet kosten, moet verbannen worden. Ik geloof niet dat het goed is naar verandering van het uiterlijk en de inhoud te streven om tot de waardigheid van een katholieke krant te komen. Het is beter onze krant niet te veranderen. Het kleine formaat en de lage prijs behouden, maar wel moet zij overal te krijgen zijn. Naast haar kunnen wij nog andere kranten doen verschijnen. De zinspinning op het ongeloof dat onder de geleerden, maar ook onder het volk leeft, zou kunnen doen denken dat de wetenschap het geloof aan de kant gezet heeft. Dit is niet in overeenstemming met de waarheid. Zo is het ook goed niet te veel aandacht te besteden aan de systematische vervreemding van de Joden, maar ons veel eer bezig te houden met de ontwikkeling van onze positie te midden van hen. Men bereikt dan eerder zijn doel. Dank zij de onbevlekte bewijst dit proefnummer dat men een krant kan drukken. Dit alles met snelheid, maar ook met rust, en u zult zien dat het vlug gaat. Ik zou de raad willen geven, als de onbevlekte dit wil en haar verlangen door de gehoorzaamheid bekend maakt, onmiddellijk met de uitgave van de eerste krant te beginnen, voordat er een andere verschijnt. Kardinaal Kakowski zal zeker blij zijn als hij over onze krant hoort. En zo gebeurde het. De Maligynik kwam op 27 mei 1935 uit in naam van de onbevlekte en met de zegen van kardinaal Kakowski. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We leren dus een nieuw aspect eigenlijk kennen van het apostolaat in Polen, de Maligynik, de kleine krant. En een volgende keer zullen we nog meer het karakter van de heilige pater Maximiliaan kunnen leren kennen. En ook wat er zo typisch Franciscaans was aan zijn manier van leven en de manier waarop dat hij de weg van heiligheid is gegaan. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Thank you.